voorganger dominee Heslinga en zijn vrouw ook hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom onze organist broeder Hoek. Ik heb eigenlijk één mededeling van huishoudelijke dienst. Dat is aanstaande maandag om 7 uur hebben we een gebedskring bij familie Howard. U bent daar alle van harte uitgenodigd. Wij willen graag de dienst beginnen met het afgedrukte keuzelied. Jezus, hij is een vriend. Dat is het keuzelied waar we mee willen aanvangen. Ik wens u allen een gezegende dienst. Dank u wel.
Goedemorgen allemaal, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze dienst. En wij...
Ik denk niet dat hij hem goed had.
Nou, kijk, hij brandt wel. Ja, hij brandt wel. Oh, deze moet even naar boven. Oké.
Okay. Even kijken, hij helemaal goed naar boven. Hij kan nog een stukje verder.
Hij kan nog een stukje verder. Oké. Goed. Nu is het helemaal opgelost, denk ik. Wij zullen als aanvangslied voor deze dienst zingen uit Psalm 108, daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 108, de versen 1 en 2. is er nu gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. En straks na Votum en Groet zingen wij het Klein Gloria. Bidden wij in stilte tot de Heer onze God. Wij spreken voor deze dienst uit dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Voor de Heer onze God en vragen wij om Gods hulp en kracht voor deze dienst. Laat ons bidden. Heer onze God, wij komen aan het begin van deze dienst op deze zondagmorgen in ons gebed bij u. Wij danken u dat u ook in de afgelopen nacht over ons gewaakt hebt. Dat wij vanmorgen in gezondheid mochten ontwaken en opstaan. Het is misschien voor ons heel gewoon en vanzelfsprekend. Maar het is uw goedheid dat wij ook deze nieuwe dag van u hebben mogen ontvangen. Deze aan u gewijde en geheiligde dag. Deze rustdag, deze feestdag. De dag waarop wij als uw gemeente samen mogen zijn in uw huis rondom het licht van uw woord. Heer, wij danken u dat u onze God bent. Dat wij mogen weten dat u van ons houdt. Dat u ons kent, dat u met ons meegaat door het leven. En Heere, wie zijn wij dat wij al uw goede gaven hebben verdiend? Als we denken aan onszelf, aan ons eigen leven, zoals het geweest is, ook in de week die achter ons ligt, dan willen wij u bekennen en belijden dat het ons nog wel eens ontbroken heeft aan oprechte liefde voor u. Liefde voor uw woord en voor uw geboden. Liefde voor mensen met wie wij dagelijks mogen omgaan. Wij belijden daarom voor u alles wat verkeerd was in ons leven. Al onze zonden in woorden, daden en gedachten. En wij vragen u, wilt u ons alles wat niet goed was ook genadig vergeven? En wilt u ons leven nieuw maken door het werk van uw geest? Wij beseffen dat wij ook vanmorgen zijn aangewezen op uw hulp, op uw kracht, op het werk van uw Heilige Geest in onze harten. En daarom bidden wij u, wilt u alle andere stemmen in ons tot zwijgen brengen, opdat wij alleen uw stem zullen horen. Wilt u ons met uw geest vervullen en wilt u ervoor zorgen dat ook op deze morgen ons geloof in u mag worden gevoed en gesterkt. Maar geef ook bovenal dat alles in deze dienst mag zijn tot uw eer. Dat het mag dienen tot verbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. Wij vragen daaruit genade om Jezus Christus wil. Amen. Wij zullen nu enkele versen gaan zingen uit Psalm 25. En wij zingen zo dadelijk het vijfde vers daarvan. Na het woord van genade zingen we het zevende vers. En na de voorlezing van de regel voor het nieuwe leven zingen we het tiende vers van Psalm 25. Wij beginnen nu eerst te zingen met Psalm 25 en 5e vers. Onze zonden en onze schuld aan de Heere God benijden, mogen wij ook weten dat Hij een barmhartig en genadig God is, zoals wij ook kunnen beluisteren in wat we lezen in de profetie van Jesaja, waar Gods woord zegt: kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. In aansluiting op deze woorden zingen wij het 7e vers van Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Op verschillende manieren duidelijk hoe wij behoren te leven als gelovigen in deze wereld. En vanmorgen willen we luisteren naar wat de apostel Paulus daarover geschreven heeft in zijn brief aan de Romeinen in het 13e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 10. De apostel Paulus die schrijft hier: zijt niemand iets schuldig dan elkander lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling der wet. In aansluiting op deze woorden zingen wij van Psalm 25, het tiende vers. Mogen mij toch steeds behoeden vroomheid en waarachtigheid. Schriftlezing voor vanmorgen is uit het Nieuwe Testament, uit het boek van de Handelingen van de Apostelen. Daarvan lezen wij hoofdstuk 26, de versen 12 tot en met 29. Dit Bijbelgedeelte vormt ook het onderwerp voor de verkondiging van vanmorgen. En wij zullen zo dadelijk in aansluiting op de schriftlezing zingen uit Gezang 305... Daarvan de beide versen waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered weer in het licht geheven. En wat er verder volgt, gezang 305, zo dadelijk in aansluiting op de voorlezing uit de Heilige Schrift. Handelingen 26, en wij beginnen te lezen bij het 12e vers, waar de apostel Paulus het volgende schrijft. En toen ik onder die omstandigheden naar Damascus reisde met volmacht en opdracht der overpriesters, zag ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht, schitterender dan de glans der zon, van de hemel mij en hen die met mij reisden omstralen. En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal. Saul, Saul, waarom vervolg gij mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan. En ik zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan dat gij mij gezien hebt en dat ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen ik u zend, om hun ogen te openen ter bekering, uit de duisternis tot het licht en van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in mij. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Maar ik heb eerst hun die te Damascus waren en te Jeruzalem en in het gehele Joodse land en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen met hun berouw in overeenstemming. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen. Als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag, sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou, namelijk dat de Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. En terwijl hij dit tot zijn verdediging aanvoerde, zeide Festus met luider stem: Gij spreekt wartaal, Paulus. Uw vele studie brengt u in de war. Maar Paulus zeide: Hoogedele Festus, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. Want de koning weet van deze dingen. En tot hem spreek ik vrijmoedig, want ik kan niet geloven dat hem iets van deze dingen onbekend is. Dit is immers niet in een uithoek geschied. Koning Agrippa, gelooft gij de profeten? Ik weet dat gij ze gelooft. Maar Agrippa zeide tot Paulus: Gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. En Paulus zeide: Ik zou God wel willen bidden dat en spoedig en voorgoed, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien. Tot zover. Zoals gezegd is het onderwerp voor vanmorgen het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen. En wij willen dan in het bijzonder nadenken over het 28e en 29e vers van Handelingen 26. Daar Gods woord zegt: maar Agrippa zeide tot Paulus: gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. En Paulus zeide: ik zou God wel willen bidden dat en spoedig en voorgoed, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien. Wij zullen zo dadelijk in aansluiting op de verkondiging zingen uit gezang 399. En daarvan zingen wij het tweede, vijfde en zesde vers. 399, de versen 2, 5 en 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, we hebben zojuist een klein gedeelte gelezen uit het boek van de Handelingen van de Apostelen. In dit boek beschrijft de evangelist Lucas ons hoe het evangelie zich verspreid heeft over deze wereld. Het is uiteindelijk de uitwerking van de zendingsopdracht die de Heer Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft. Ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. Daar is inspanning voor nodig. Daar moeten de leerlingen van de Heer Jezus hun best voor doen. En gelukkig worden zij daarbij steeds geholpen door de Heilige Geest. Mensen zijn niet automatisch door hun geboorte volgelingen van de Heer Jezus Christus. Daartoe moet de mens worden bekeerd. En het grootste struikelblok voor het evangelie, dat is het hart van de mens dat zich toesluit voor de blijde boodschap. Bij de uitzending van de discipelen heeft de Heer Jezus tegen hen gezegd dat ze ook de kans zouden lopen om vervolgd en opgepakt te worden om hun geloof. En dat ze ook voor stadhouders en koningen geleid zouden worden om Christus wil. Om ook tegenover deze mensen te getuigen van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus Christus die hen en ons allen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn heerlijk licht. De apostel Paulus die heeft zelf ook ondervonden wat de Heer Jezus allemaal voorzegd heeft. Hij heeft in zijn leven het allemaal meegemaakt dat het ook echt zo kon gebeuren zoals Jezus had gezegd. En zo wordt ook de apostel Paulus op een gegeven ogenblik om zijn geloof gevangen genomen. En dan wordt hij naar stadhouder Felix gebracht. Om de Joden een gunst te bewijzen draagt deze stadhouder Paulus als gevangene over aan de nieuwe stadhouder die Festus heet. Er zijn enkele Joden die het op het leven van Paulus gemunt hebben. En velen van de vooraanstaande theologen brengen bij de stadhouder Festus allerlei beschuldigingen tegen Paulus in. Hiertegen verweert Paulus zich. En hij laat steeds weer zien dat al die beschuldigingen tegen hem, dat die vals zijn. Paulus heeft de moed om te vertellen van de Heer Jezus Christus. En het maakt voor hem geen verschil wie hij nu tegenover zich heeft. Koning Agrippa, die met zijn vrouw Bernice bij de stadhouder Festus op bezoek is, die geeft te kennen dat hij Paulus ook wel eens wil horen. Aan deze wens wordt voldaan. De apostel Paulus wordt geroepen en daar staat hij dan voor dat deftige en hoge gezelschap in het paleis van de stadhouder in Caesarea. Van koning Agrippa mag Paulus zeggen wat hij wil zeggen. En hij krijgt de gelegenheid om zich te verantwoorden tegenover alles wat tegen hem ingebracht is. Deze mogelijkheid om het evangelie bekend te maken, die grijpt Paulus graag aan. En dan vertelt Paulus aan de mensen die om hem heen zitten wat hij allemaal meegemaakt heeft op weg naar Damascus. Hoe hij van een vervolger van de gemeente van de Heer Jezus Christus een discipel, een volgeling van Christus geworden is. Hoe de Heere God hem in de kraag gegrepen heeft en hoe zijn leven vanaf dat moment totaal is veranderd. En dan wijst de apostel Paulus de Heer Jezus aan als de zaligmaker, als degene die ook eens is opgestaan uit de dood. En als hij daarover begint, dan valt de stadhouder Festus hem in de rede. Paulus, u spreekt wartaal. U hebt te veel in de boeken gesnuffeld. U hebt te lang achter het bureau gezeten. Wat u daar zegt over die opstanding, dat is toch je reinste kolder. Hoe kan een verlosser lijden en sterven en dan ook weer opstaan? Wat is dat voor een vreemde God? Dat kan Festus niet allemaal volgen. De goden die hij kent uit de Griekse mythologie, die zien er toch heel anders uit. Een lijdende God, een God die zich aan het kruis laat spijkeren, een God die zich laat bespotten, dat is toch de grootste onzin, dat bestaat toch niet. Hier zien we, broeders en zusters, dat het ook waar is wat Gods woord ons zegt. Een gekruisigde Christus is voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. Festus erkent dat Paulus erg geleerd is, dat heeft u wel kunnen horen. Maar op dit punt, daar is het hem toch werkelijk in zijn bol geslagen, meent hij. Maar Paulus die laat zich door Festus niet uit het veld slaan. Hij wordt ook niet kwaad op Festus. En hier zien wij de leiding en de werking van Gods geest. Zelfbeheersing is immers een vrucht van de geest. Paulus blijft beschaafd en beleefd als hij zegt, hoogedele Festus, ik spreek geen wartaal, maar nuchtere waarheid. En daarna richt hij zich tot Agrippa. Die zou het toch wel kunnen weten. Die is opgevoed bij de boekrollen van Mozes en de profeten. En Agrippa die weet ook wat er allemaal met de Heer Jezus gebeurd is. En dan probeert Paulus een beroep te doen op Agrippa's geweten. Geloof gij, koning Agrippa, de profeten? En zonder het antwoord af te wachten, voegt hij daar direct aan toe, ik weet dat u ze gelooft. Agrippa is een Jood die de schriften kent. En van hem mag verondersteld worden dat hij daarin gelooft. Er zijn in Paulus dagen vele Joden die het Oude Testament kennen, die vasthouden aan de traditie van hun voorvaders. Maar is hun geloof ook werkelijk een levend geloof? In onze tijd zijn er veel mensen, als je met hen in gesprek raakt, die dan zeggen, ik geloof wel dat er iets is. Er is misschien ook wel een God. Maar ja, je weet het toch eigenlijk nooit. Agrippa, die wordt hier voor een keuze gezet. Aanvaardt hij de Heer Jezus Christus als zijn zaligmaker en wil hij in zijn leven ook hem gaan volgen of wil hij dat niet? De Bijbel, het woord van God, zegt ons dat Gods woord een uitwerking heeft in de wereld. Dat woord dat keert niet ledig weer naar de hemel terug. Of de mensen komen in verzet tegen het woord, of de mensen nemen het woord gelovig aan. Gods woord heeft kracht en uitwerking. Het is in staat om zelfs koningen aan zich te onderwerpen. En wat zal Agrippa nu gaan zeggen? Zullen de engelen in de hemel straks juichen omdat één zondaar zich bekeert? Agrippa antwoordt op Paulus' vraag. Gij wilt mij wel spoedig als christen laten optreden. Agrippa kende het woord christen en dat wordt in die tijd nog niet zo lang gebruikt. In de gemeente van Antiochië in Syrië is deze naam voor het eerst gehoord. Christenen, dat zijn mensen die geloven in de Heer Jezus Christus. Mensen die van Christus zijn, die Hem willen volgen, die Hem willen dienen, die van Hem houden. Agrippa weet wie Christus is. Hij heeft ook gemerkt dat Paulus een christen is en dat hij hem ertoe over wil halen om ook een christen te worden. Kunnen andere mensen ook aan u en mij merken, als we met hen in gesprek raken, dat wij christenen zijn en dat wij daarom de naam van de Heer Jezus Christus hoog willen houden in ons leven? Agrippa zal zeker onder de indruk zijn geweest van alles wat Paulus heeft gezegd, maar om nu in één keer christen te worden, dat gaat toch zomaar niet? In Agrippa's antwoord kunnen we ook een klein beetje spot proeven. U denkt toch niet, Paulus, dat u mij zo gauw kunt overhalen? Hoe men de woorden van Agrippa ook mag opvatten, één ding is duidelijk: dat Agrippa het christen zijn afwijst. Hij deinst ervoor terug om in zijn leven de beslissende stap te nemen. Hij blijft voor de streep staan. Wat er in zijn hart omgaat, weten we niet. Maar hij maakt zich er met een kwinkslag van af. Hoeveel mensen in onze tijd lijken niet op koning Agrippa? Ze willen misschien nog wel eens luisteren naar wat een christen te zeggen heeft. En misschien willen ze ook nog wel eens een kerkdienst meemaken of naar een mooi christelijk televisieprogramma kijken. Ze hebben nog wel respect voor gelovigen en ze zijn niet haatdragend. Maar om nu zelf echt christen te worden, nee, toch maar liever niet. Hoeveel zijn er niet die liever nog eens rustig over zo'n keuze willen nadenken, terwijl ze niet beseffen dat de tijd om een keuze te maken hun misschien niet altijd meer gegeven wordt. Wij hebben hier op aarde geen eeuwig leven. En als u zelf nog niet tot een beslissende keuze gekomen zou zijn, neem dan vandaag de beslissende stap. Neem de Heer Jezus Christus aan als uw Heere en Heiland en geloof in Hem. Bijna christen zijn, dat is uiteindelijk helemaal geen christen zijn. Bijna behouden worden betekent toch voor eeuwig verloren gaan. Het valt intussen voor onze hoogmoedige harten niet mee om te buigen voor de Heere God, om Hem gelijk te geven, om eerbied en ontzag te hebben voor zijn woord. Wij staan in het verhaal over Agrippa voor het raadsel van de onbekeerlijkheid. Hoe kan het dat een mens zich altijd tegen de Heere God blijft verzetten? Geloof in God en genade zijn geen erfgoed. En als die oproep op je afkomt, de oproep om je met God te verzoenen, dan kun je je niet verschuilen achter een vrome grootmoeder die altijd nog naar de kerk gaat en die bidt voor haar kinderen en kleinkinderen. Ieder van ons is zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. En als iemand bewust nee zegt tegen de Heer Jezus, dan zijn de gevolgen daarvan voor zijn eigen rekening. Zo iemand zal later in het oordeel nooit tegen de Heere God kunnen zeggen dat hij nooit iets van het evangelie heeft gehoord, dat hij er niks van geweten heeft. Hij zal alleen kunnen zeggen, en velen met hem: ik heb niet gewild. Er zijn voor mij kansen genoeg geweest, maar ik heb geen enkele kans aangegrepen. Misschien heeft Paulus nog gehoopt Agrippa voor Christus te kunnen winnen, maar hij wordt teleurgesteld en toch gaat hij door met zijn opdracht. toch gaat hij door met het zaaien van het zaad van het evangelie. Want hij weet dat dat uiteindelijk zijn opdracht is. En dat de grote landman, de grote zaaier, het zaad moet laten ontkiemen en de vruchten moet laten rijpen op zijn tijd en naar zijn wil. Wij willen soms ook wel graag resultaten zien op ons werk, op geestelijk terrein. Maar het binnenhalen van de oost is uiteindelijk een zaak van de Heere God. En dat moeten wij in vertrouwen aan Hem overlaten. Paulus wordt gedreven door de liefde van Christus. En daarom kan hij niet ophouden om over Hem te spreken. Ik zou God wel willen bidden, zegt hij, dat en spoedig en voorgoed, niet alleen gij, maar ook allen die mij heden horen, ook zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien. Hier is duidelijk dat er geen sprake is van de alverzoening, namelijk dat de Heere God zich nog wel eens over zijn hart zal strijken en dat alle mensen behouden zullen worden. Nee, het is zoals de schrift zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Paulus zou graag willen dat allen die om hem heen zitten te luisteren, Agrippa en zijn vrouw, Festus, de oversten, de soldaten, dat ze ook allemaal van de Heer Jezus zouden houden, dat ze hem zouden willen dienen en volgen. Dat geluk, die rijkdom van het geloof in de Heer Jezus Christus, de vreugde in God, dat wenst Paulus aan iedereen toe, omdat hij zelf ook elke dag de kracht van het geloof ervaart. Paulus wil daarom bidden, want hij weet dat hij mag getuigen, maar dat alleen de geest van God een mens kan raken, een mens kan bekeren, een mens kan overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. En wie zich vandaag nog tegen de Heere God verzet, wie misschien vandaag nog tegen de kerk aantrapt, die kan misschien wel de volgende maand of over enkele jaren een voorbeeldig christen worden. En als zoiets gebeurt, en gelukkig gebeuren zulke dingen ook vandaag nog, dan is dat een van de wonderen in Gods koninkrijk. Omdat wij altijd hoop mogen hebben op het werk van de Heilige Geest in het hart van de mens, mogen wij ook steeds blijven vragen of de Heere God de afgedwaalden ook weer terug wil brengen bij de kudde. Wij horen dat in de apostel Paulus de nieuwe mens, de nieuwe schepping in Christus aan het woord is. Wie alleen schatten op aarde verzamelt, die wordt egoïstisch. Maar wie rijk is in Christus, die wordt royaal. De oude mens wil alles in zijn vingers krijgen en de nieuwe mens deelt alles uit. Zelfzucht maakt een mens tenslotte ongelukkig en jaloers, omdat hij altijd meer wil hebben dan de ander. Maar met Gods genade is het juist andersom. Wie daarvan leeft, die gunt de ander ook geloof, hoop en liefde. Die gunt de ander de parel van grote waarde, de schat in de akker die Jezus Christus heet. Zo staat het met de apostel Paulus, behalve dat hij zijn toehoorders niet de boeien van zijn gevangenschap gunt. Hij zou niet willen dat ze gevangen waren zoals hij, en dat ze daardoor misschien minder kansen zouden hebben om het blijde evangelie door te geven. En hoe gaat het intussen met u en met mij, gemeente? Wij praten ook met veel mensen, maar horen zij ook van ons over de rijke Christus die in de wereld kwam voor arme zondaren? Paulus greep de kansen die hij kreeg om te getuigen van de Heer Jezus Christus. En doen wij dat zelf ook? Wij hoeven niet met Bijbelteksten voor in de mond te lopen. Dat kan soms heel afstotend werken. Maar benutten wij ook de gelegenheden die wij van de Heere God ontvangen om Hem bekend te maken. Mogelijkheden en kansen om te getuigen zijn er voor ons, denk ik, wel genoeg. En als die kans er is, dan komt het aan op durf en moed. En daarbij kunnen we ons ook afvragen, bidden wij ook voor hen die Christus niet kennen en erkennen? Zijn wij werkelijk met hun lot bewogen? En gunnen wij anderen ook dat ze rijk zijn als wij? Of willen wij het geloof koesteren en voor onszelf houden? Paulus was geboeid met ketenen, maar als het erop aankomt, zijn zij die Christus niet willen gehoorzamen, zijn zij geboeid en geketend, omdat ze nog slaven zijn van de zonde en van de afgoden. Agrippa en het gezelschap met hem gaan weg. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen, maar toch zijn ze te beklagen. Paulus blijft achter. Hij zit vast. Hij is een gevangene van Christus, maar daarom is hij juist vrij. En zo is ieder die in de Heer Jezus gelooft een vrij mens, bevrijd van de heerschappij van de zonde. Een mens die geen slaaf meer is van zijn hartstochten, maar die daartegen strijdt elke dag opnieuw. En zo kan de gelovige zingen: ik lag machteloos gebonden, gij komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonden, gij komt en reinigt mij. Het leven was mij sterven, tot gij mij opdeed staan. Gij doet mij schatten erven, die nimmer meer vergaan. Amen. Wij zullen zo dadelijk danken en bidden. En in ons gebed willen we ook bidden voor zuster Hoek, de vrouw van de organist, die binnenkort een operatie moet ondergaan. Laat ons danken en bidden. Hemelse Vader, wij komen opnieuw in ons gebed bij u. En wij danken u voor dat machtig, dat heerlijk middel van het gebed dat u ons geschonken hebt. Dat wij mogen weten dat u dag en nacht spreekt u voor ons hebt. Dat wij in alle omstandigheden van ons leven ons hart bij u mogen uitstorten. Dat u voor ons een luisterend oor hebt en een hart vol liefde. Wij danken u dat we vanmorgen in alle rust, in vrede en vrijheid hier samen mochten zijn rondom het licht van uw woord. Wij danken u voor de mooie verzen die wij ook vanmorgen mochten zingen, voor de moed en de kracht die u ons ook daarin hebt willen schenken. Maar wij danken u bovenal voor de rijkdom van uw heilig en betrouwbaar woord, dat wij ook op deze morgen mochten horen en overdenken. Heere God, wij bidden u, wilt u ons allen ook dat geloof schenken in de Heer Jezus Christus, dat geloof dat de wereld overwint, dat geloof dat uitzicht biedt op de eeuwige blijdschap die er is in u. Wilt u onze dank aannemen met zoveel ook hier in de gemeente die blij en dankbaar zijn voor weldaden en zegeningen die ze van u hebben mogen ontvangen. Wij willen u bidden voor zuster Hoek, die in de komende tijd een operatie moet ondergaan. En wij bidden u, Heere, wilt u haar leven blijven dragen en sparen. En wilt u uw zegen ook geven over de operatie, dat de operatie mag slagen en dat ze daarna ook weer mag herstellen. Wilt u haar ook bovenal geven dat zij in alles op u vertrouwt en dat ze alles van u verwacht voor tijd en eeuwigheid. Wilt u zo met haar en ook met haar man meegaan, wilt u hen ook aan uw hand leiden op weg naar die grote toekomst. Heere God, wij bidden u ook voor de gemeente hier, de voortgezette gereformeerde kerk hier in Noordwijk. Wilt u ook uw zegen geven over alles wat binnen de gemeente gedaan wordt uit liefde voor u. En wilt u geven dat er ook groei mag komen in de kerk. Niet alleen wat betreft het groeien in het geloof, maar ook wat het ledental betreft. Heren, wij willen u bidden voor hen die met vakantie zijn. Wilt u geven dat ze een goede tijd mogen hebben en dat ze ook gezond en veilig weer mogen terugkeren naar hun bestemming. Heere God, wij leven nog in een bevoorrechte situatie als we denken aan mede-christenen die ook in deze tijd om hun geloof worden vervolgd. En wij bidden u ook voor hen, voor medegelovigen in Noord-Korea, in China, Vietnam, Saudi-Arabië, Eritrea, andere landen. Heere God, wilt u hen ook steeds de moed en de kracht geven om te blijven getuigen van u. Wilt u ook uw zegen geven over het werk van zending en evangelisatie waar ook ter wereld, dat door de verkondiging van uw woord ook veel mensen mogen komen tot geloof in u. Heere God, wij bidden u om uw ontferming over mensen die zijn getroffen door natuurrampen. We denken aan mensen in Pakistan, in India, in China, Oost-Europa. We denken ook aan mensen die getroffen worden door de bosbranden in Rusland. Heere God, wilt u zich over hen allen ontfermen en wilt u ook zegenen alle hulp die aan mensen in nood geboden wordt. Wilt u onze dank aannemen voor al het goede wat wij ook vanmorgen in deze dienst van u mochten ontvangen. En wilt u ons verder aan uw hand leiden door uw woord en door uw geest. Geef dat wij onze weg mogen vervolgen met de blijdschap en met de zekerheid van het geloof. En dat het ook voor onszelf werkelijkheid mag zijn, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Amen. Wij zijn aan de collecte toegekomen. U hebt gelegenheid uw gave daarvoor te geven. En tenslotte zullen wij als slotlied nog zingen gezang 464. Gezang 464. Van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.